des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 51 en daarvan de eerste twee versen. Psalm 51, de eerste twee versen.
Oh,
deze morgen kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord en wel uit de brief van Paulus aan de Romeinen en daarvan het derde hoofdstuk, doch vooraf de heilige wet Gods. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, en gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekende kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de sabbatdag dat gij dien heiligt, 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. En gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. En gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. En gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. En gij zult niet begeren uw naaste een huis. Gij zult niet begeren uw naaste een vrouw. Noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaag, noch zijn os, noch zijn ezel. Noch iets dat uw naaste is. We noemden nu de schriftlezing uit Romeinen 3. Welk is dan het voordeel van de Jood? Of welk is de nuttigheid der besnijdenis? Veel in alle manier. Want dit is wel het eerste dat hun de woorden God zijn toebetrouwd. Want wat is het als al zijn sommigen ongelovig geweest, zal hun ongelovigheid het geloof Gods te niet doen? Dat zij verre. Doch God zij waarachtig, maar alle mens leugenachtig, gelijk geschreven is, opdat gij gerechtvaardigd wordt in uw woorden en overwint wanneer gij oordeelt. Indien u onze ongerechtigheid Gods gerechtigheid bevestigt, wat zullen wij zeggen? Is God onrechtvaardig als hij toorn over ons brengt? Ik spreek naar de mens. Dat zij verre, anderszins, hoe zal God de wereld oordelen? Want indien de waarheid Gods door mijn leugen overvloediger is geworden tot zijn heerlijkheid, wat word ik dan ook nog als een zondaar geoordeeld? En zeggen wij niet liever gelijk wij gelasterd worden en gelijk sommigen zeggen dat wij zeggen laat ons het kwade doen, opdat het goede daaruit voortkomen, welker verdoemenis rechtvaardig is. Wat dan, zijn wij uitnemender? Ganselijk niet, want wij hebben tevoren beschuldigd bij de Joden en Grieken, dat zij alle onder de zonde zijn, gelijk geschreven is, er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is en er is niemand die God zoekt. Alle zijn zij afgeweken, tezamen zijn zij onnut geworden. En er is niemand die goed doet, er is ook niet tot één toe. Hun keel is een geopend graf, met hun tongen plegen zij bedrog, slangenvenijn is onder hun lippen. Welke mond vol is van vervloeking en bitterheid. Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten, vernieling en ellendigheid is in hun wegen. En de weg des vredes hebben zij niet gekend. Er is geen vreze Gods voor hun ogen. Wij weten nu dat al wat de wet zegt, dat zij spreekt tot degenen die onder de wet zijn. Opdat alle mond gestopt worden en de gehele wereld voor God verdoemelijk zij. Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden voor hem. Want door de wet is de kennis der zonde. Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet hebbende getuigenis van de wet en de profeten. Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid. Want zij hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods en worden om niet gerechtvaardigd, uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is, welke God voorgesteld heeft tot de verzoening door het geloof in zijn bloed, tot de betoning van zijn rechtvaardigheid door de vergeving der zonden die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods, tot de betoning van zijn rechtvaardigheid in deze tegenwoordige tijd, opdat hij rechtvaardig zij en rechtvaardigende degene die uit het geloof van Jezus is. Waar is dan de roem? Hij is uitgesloten. Door wat wet? Der werken? Nee. Maar door de wet des geloofs. Wij besluiten dan dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt, zonder de werken der wet. Is God een God der Joden alleen? En is hij het ook niet der heidenen? Ja, ook der heidenen. Nademaal hij een enige God is die de besnijdenis rechtvaardigen zal uit het geloof en de voorhuid door het geloof. Doen wij dan de wetten niet door het geloof? Dat zij verre. Maar wij bevestigen de wet. Tot zover de schriftlezing zoeken wij des Heren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, gij hebt uw wonderen groot gemaakt dat wij nog mochten zijn die we zijn en zo als zodanig hier bij elkaar gekomen zijn onder uw woord in eeuwig blijvend getuigenis. Heere, mochten we dat woord verstaan dat gepredikt wordt van de daken, dat gij God zijt en niemand meer. En dat alle knie voor u zich zal buigen. Ook degene die het durven te besteken om uw wet te halveren, die zullen zich voor u buigen, geveinsdelijk. Maar uw volk zal het gewillig doen, al in deze tijd beoefend. Want gij moet alle eer ontvangen. Men loven u vroeg en spaat, de wereld hoor. En volg onze zangen met amen, amen. Maar Heere, mocht gij dat op deze dag verheerlijken. En mochten we in afhankelijkheid van u het woord preken. Mochten we in afhankelijkheid van u de woorden opluisteren met oren die geestelijk verstaan. Wat zoeken mensen toch in het natuurlijke? Wat zoeken mensen toch al die kenmerken en eigenschappen die in de mens niet te vinden zijn, maar die alleen in Christus zijn. En niet eerst de weldaden, maar eerst Hem. Lieve Heere, mocht Gij dat verheerlijken. Mocht Christus onze kracht zijn. Mocht Christus onze wijsheid zijn. Mocht Christus onze gerechtigheid zijn. Mocht Christus onze heiligheid zijn. Heere, mochten we het niet alleen uitleggen, maar mocht gij het indragen in de harten, opdat we in die leer van Christus geworteld zijn, die leer die zoveel aanvallen onderhevig is in onze dagen. Men wil een Christus zonder zijn leer, maar die zullen verdoemd worden, omdat ze sjoemelen met uw leer en omdat ze een valse Christus voorstellen. Heere, gij gaat nooit van uw recht af. Gij hebt uw recht verheerlijkt in het werk van uw lieve Zoon. En alle die van dat recht afdoen, diens verdoemenis is rechtvaardig, zegt gij zelf in uw woord. O Heere, dan is er ook geen behoefte aan het offer van het lam. Als we niet die kennis, die zelfkennis, die godskennis, die gij door uw heilige wet openbaart, en de sterveling zet in het binnenst van zijn ingewand. Heere, mocht gij er zelf aan te pas komen. Mocht gij uw naam verhogen en verheerlijken. Mocht gij uw volk versterken in het allerheiligst geloof. Maar niet zodanig dat ze zelf vertrouwen krijgen. Dat ze zelf verzekerd zijn. Want dat is een kenmerk van het ongeloof, dat is een kenmerk van het vrome vlees. Heere, gij weet wie en wat wij zijn, geheel vleeselijk verkocht onder de zonde. We bouwen overal onze huizen op, behalve op die rots der eeuwen. En van nature maar ook naar ontvangen genade. Wat kunnen we toch afhoereren met die eerste man? Wat kunnen we toch afhoereren met die oude mens? Maar die is gestorven, die leeft niet meer, omdat Christus leeft. En omdat Christus leeft, dan is alles buiten Christus te dood. Heere, verheerlijk uw naam en kracht. Mocht gij ons inleiden in het heilgeheim van uw eeuwig blijvend getuigenis. Bedenk land en volk. Revoland, o Heere, we maken de deel vanuit krachtens onze afkomst, maar die ligt in het paradijs. En daar maken we allemaal deel vanuit. Alles wordt onder de zonde besloten. En zoals gij Paulus doet getuigen in het voorgelezen hoofdstuk, opdat de gehele wereld voor God verdoemelijk zijn. Maar mochten we roemen in die enige gerechtigheid die voor u telt, de gerechtigheid van Christus, die volkomen genoeg doet aan de gerechtigheid der wet, die volkomen genoeg doet aan het recht Gods. Heere, help ons. Gedenk de weduwe en de wezen, de zieke, de jeugd, dat ze hun mond eens zouden houden en dat die al die misleiders die naar de jeugd willen luisteren hun mond eens zouden houden en dat we naar u zouden luisteren. Want als gij spreekt, dan moeten zelfs de hemelingen zwijgen. Heere, geef het ons te verstaan door de bearbeiding van uw geest, om Jezus wil. Amen. Geliefde, de tekst van onze overdenking die wij in afhankelijkheid des Heren wensen te overdenken, wensen te prediken, kunt u vinden in Hebreeën 10 en daarvan het 28e en 29e vers. En we lezen het u voor vanaf vers 26, want zo wij willen zondigen nadat wij de kennis der waarheid ontvangen hebben, zo blijft er geen slachtoffer meer over voor de zonde, maar een schrikkelijke verwachting des oordeels en hitte des vuurs dat de tegenstanders zal verslinden. Als iemand de wet van Mozes heeft er niet gedaan, hebben we de vorige keer gepredikt, die sterft zonder barmhartigheid onder twee of drie getuigen, hoeveel te zwaarder straf, meent gij, zal hij waardig geacht worden die de Zoon Gods vertreden heeft en het bloed des Nieuwe Testaments onrein geacht heeft, waardoor hij geheiligd was en de geest der genade smaadheid heeft aangedaan. Geliefden, we hebben nu vorige keer gepredikt dat degenen die de wetten niet doen, zonder barmhartigheid zullen sterven. God gaat van zijn recht niet af. God laat zijn recht niet bezoedelen door al die zogenaamde christenen. Nee. God laat zijn wet niet halveren door de christelijke politiek. Nee, dat doen ze wel. God de helft en de duivel de helft. Dat is de christelijke politiek. En wie het ontkent, die mag wel vrezen dat vandaag zijn adem wordt afgesneden. Want God laat niet met zich spotten. Ook niet door Van der Staaij, niet door Dijkgraaf, niet door Van Leeuwen, niet door Bisschop. Door niemand. Want God is een heilig God. En wij zijn verdoemelijke schepselen. Wij zijn gevallen. Wij zijn van God afgevallen. En geliefde, dat predikt ons het woord. Er is niemand rechtvaardig. Ook niet tot één toe. Er is niemand die God ziet. Ook niet tot één toe. Tezamen zijn zij afgeweken, stinkende geworden voor God. En ik heb u gepredikt dat niet de hoorders der wet gerechtvaardigd zullen worden. Vanuit het woord uit Romeinen 2. Maar dat alleen de daders der wet gerechtvaardigd zullen worden. Kijk, een biblicist die begint gelijk, hè, met, ik weet dat wel. Met die spinsels der gedachten, die molen begint gelijk te malen. Dan gaan zijn haren recht overeind staan. De daders der wet gerechtvaardigd? Jazeker, dat leert ons het woord. De kanttekeningen die verwijzen hierbij naar de Galatenbrief. Hè, dat niemand de wet kan doen, maar dat is ook weer een afwijking. Gods woord leert dat alleen de daders der wet gerechtvaardigd worden en dat blijft recht overeind staan. Er zal niemand in de hemel komen die die wet niet volkomen heeft gedaan. En toch is zalig worden heeft niks te doen met de doedaderwet. Ja. En dan kun je verstand wel thuis laten, want dit kan niet met de ratio, met de menselijke ratio, bevat worden. Het is ook geen begripsleer, ik heb die leer niet verzonnen. Het is de goddelijke leer. Hoe komt dat dan bij elkaar? Het recht Gods en de genade in Christus. Dan wordt genaamd met waarheid. Blij ontmoet de vrede met een kus.
van het recht. Dat moet in overeenstemming zijn. Je kan niet met het recht zoemelen en daar nog een hoop op genade hebben. Dat is onmogelijk. Je kan de wet niet halveren. Of al zou je er maar 1% afdoen, dan zou je voor eeuwig worden verdoemd. Want dat gaat, die toetssteen die zal de Heere zelf aanleggen in je leven. Als je je uitgeeft voor een kind van God, als je een avondmaalganger bent, en het blijkt dat je 1% van die wet relativeert, dan zal de wet zeggen, je bent een onverzoende zondaar. Want de toetssteen is geliefd. Ik ben door de wet der wet gestorven, opdat ik God leven zou. Hoe komt Gods volk nou als een dader der wet openbaar? Want dat moet toch geschieden in ons leven. Die wet moet verheerlijkt worden. Al maak ik 1000 vrome kronkels en bochten, die wet moet verheerlijkt worden. In ons alle persoonlijk leven. Ja, dat zeggen de catechismes, zo schoon is dan God niet. Onrechtvaardig dat hij van ons eist wat we niet doen kunnen. Ja, zeker is God rechtvaardig, dat recht God blijft staan hoor. Wij zijn gevallen, God is dezelfde gebleven. En mensen die zeg maar altijd deze zaak van Gods recht willen bedekken met Christus en met het evangelie, zonder dat het recht der wet verheerlijkt wordt, dat zijn valse leraren. En zelfs Gods kinderen kunnen daarin hevig verstrikt zitten. Maar dan ben je in een vreselijke ongestalte. Dan zit je in de klauwen verstrikt van de duivel. Kan dat met Gods kinderen? Ja, dat kan voor een tijd. Dat kan. Dat kan voor een tijd. Niet altijd, maar dat kan wel voor een tijd. Als je die leer van Christus, als je daarmee gaat sjoemelen, dat gaat nooit ten koste van de wet doen. Echt niet. Want dan is het, als je dat gaat leren, dan is het offer van Christus te vergeefs. Dan zeg je eigenlijk, als de wet er niet zo nauw op aankomt, dan zeg je eigenlijk, nou ja, Christus had eigenlijk niet hoeven sterven aan het kruis. Als je dat leert, daarom is het zo'n doodzonde als je de wet relativeert. Van het, nou ja, we zijn allemaal zondaren, het komt er niet zo op aan, de genade Gods in Christus bedekt alles. Ja, dat had hij gedacht, maar dat is een valse leer. Christus heeft de wet volkomen vervuld. Die heeft niet gerelativeerd met die wet. Hoe komt Gods volk dan in overeenstemming met de wet? Ten spijt van wat de kanttekeningen zeggen bij Romeinen 2. Dat vers waarin staat alleen de daders der wet zullen gerechtvaardigd worden. Dan verwijzen ze naar de Galatenbrief. Maar dat is mis. Dat is mis. We moeten openbaar komen als een dader der wet. Daar doet Gods woord niks van af, hoor. Nee. En hoe komt Gods volk openbaar als een dader der wet? Als zij in die uren des gerichts de gehoorzaamheid van Christus op hun rekening krijgen geschreven. Alsof we zelf, kijk, nou komt het er, luister goed. Alsof we zelf de gerechtigheid van de wet door onszelf volkomen hadden gedaan. Zo volkomen is die lijdelijke en dadelijke gehoorzaamheid van Christus, want dat wordt in onze dagen niet verstaan. Er wordt niet zoveel een woord misbruikt als het woord genade. Dat wordt wereldwijd massaal verkracht, dat woord genade. Geloof, hè, de gerechtigheid, men weet niet waar het over gaat. Waar gaat het over als we het hebben over de gerechtigheid van Christus? Die Christus, hè, Christus heeft volkomen gerechtigheid verworven door zijn zoen- en bloedverdiensten. Door zijn lijdelijke en dadelijke gehoorzaamheid. Hij was niet alleen een middelaar van verdiensten, hij is ook een middelaar van toepassing. Wat betekent dat? De gerechtigheid van Christus. De gerechtigheid redt van de dood. Wat is die gerechtigheid? Die moet overvloediger wezen dan de gerechtigheid van de fariseeën. Wat is dat, kinderen? Welke gerechtigheid is dat? Dat is de gerechtigheid van onze Heer Jezus Christus. Dus een ziel in dat dodelijk tijdsgevecht krijgt maar zo geen genade. Van nou ja, de Heer, nou ja, ik neem dat over, die overtreding van die wet. Dat neem ik allemaal voor goed. En ik schenk u genade. Nou, kijk, dat is nou een hele misleiding. Maar zo predik ik het woord niet over genade. Nee. Nee. Dan komt, ik heb u gezegd, de eerste claim, die legt de wet op een zondaar. De wet is de eerste schuldeiser. En die gaat die zondaar onderzoeken. En die gaat die zondaar vervloeken en verdoemen omdat hij aan de eis van de wet niet voldoet. En als je daar niks van kent, dan heb je geen enkele behoefte aan de gerechtigheid van een ander. Dan leg je in de dood. Dan liggen we al in sinds onze val. Dan liggen we vertreden in ons geboortebloed. En geliefde, heel die theorie, heel die theologie van vluchtende zondaren en noem maar op. Gooit het maar overboord. Want we liggen daar net als die man die reisde van Jeruzalem naar Jericho. Die ligt daar in zijn bloed te sterven. Dat is ons allerbeeld. En als je dat nou nooit hebt ingeleefd, nooit iets daarvan hebt ingeleefd. Hè, dat je bezig bent met de laatste ademhalingen onder de wet. Dan weet je echt nergens van. En dat zullen ook de kleine in Christus zullen dat van harte bekennen. Hoe komt Gods volk? Hoe komt die verloren zondaar in overeenstemming? Hoe komt die dan van zijn schuldenlast af? Door de betaling van een ander. Maar niet alleen dat. Christus is niet alleen een betalende borg. Die aan die eis der wet, aan die prijs der zielen dat er aan het zoen. Voor tijd en eeuwigheid voldoet in de toepassing des harten. Hoor, want je kan niet met een, met een objectieve zaligheid kan je de hemel aan doen. Nee. Het moet toegepast worden. Het moet ons toegerekend worden. Die gerechtigheid van Christus. Die lijdelijke gehoorzaamheid. En die dadelijke gehoorzaamheid van Christus. Moet ons toegepast worden. Dat gehele werk van Christus moet op onze naam komen staan. Anders gaan we voor eeuwig verloren. Wis en verachtig. En hoe weet, dat moet je weten. Dat moet je weten. Of je deel hebt of je mag delen in die gerechtigheid van Christus. In die volkomen gerechtigheid van Christus. Want als de wet, als hij dat claimt, dan gaat de wet je weer onderzoeken. En de wet is Gods wet. God ga je daarop onderzoeken. Hij stelt een onderzoek in. En als hij daar vindt de gehoorzaamheid van Christus op rekening des geloofs, dan kan je voor God bestaan, want dan ben je een dader der wet. Niet door jezelf, maar door een ander. En zo wordt die wet verheerlijkt in het leven van de kerk met een hoofdletter. Dat gaat echt niet ten koste van de wet. Maar het is niet door het doel dat er wet. Nee. Het is niet door een verbroken werkverbond. Nee. Als Gods volk genoemd wordt daders der wet, dan zijn ze dat in Christus. In en door Christus. Niet door de werken der wet. Want door de werken der wet zal geen vlees gerechtvaardigd worden voor God. Nee, daarom liggen we verdoemd en verloren voor God van nature. Maar geliefde, speelt daar niet mee met die wet. Want dat, dan speel je met vuur. Als je met de wet gaat spelen, als je denkt, nou ja, Christus heeft het voldaan, dus komt het er niet op aan. Hoe die wet, waar die wet blijft, dan zal je, oh, dat heeft die rijke man ook gedacht. Die hebben ook gedacht van, nou ja, het komt er niet zo op aan hoe het met die Lazarus omgaat. Daar komt het niet zo op aan. Want Christus heeft het voldaan en ik vertrouw mijn eigen aan die barmhartigheid van Christus toe. En die man die sloeg zijn ogen op in de hel. Kinderen, dat predikt ons Gods woord. Dus die wet moet verheerlijkt worden. Dat gaat absoluut. Kan je 1000 vrome bochten. Je kan er oudvaders bij slepen. De Heere zal zeggen, ik heb u nooit gekend. Als hij niet leeft uit die enige gerechtigheid van God. Maar dan komt er nog een onderscheid, geliefden. Want dat wordt in onze dagen ook gemixt. Je hebt de rechtvaardigmaking en je hebt de wedergeboorte. Dat ziet op wat er uit de mond van Christus vloeide. Toen de soldaten toen die ene soldaat zijn zijde doorstak, toen vloeide daar bloed en water uit. Dat is veel uitgelegd. Ik heb het u meer gepredikt als de rechtvaardigmaking, als een beeld van de rechtvaardigmaking en van de heiligmaking, maar dat is een leugeling. Het ziet op de rechtvaardigmaking, het bloed, en het water ziet op de wedergeboorte, op het bad der wedergeboorte. Ja. In het stuk van de rechtvaardigmaking komt geen praktische heiligmaking te pas, komt geen liefde te pas, komen geen kenmerken des geloofs te pas, komen geen vruchten des geloofs te pas. Ja, want ik ben geroepen om die leer van de rechtvaardiging van de goddeloze zuiver te stellen. En het wordt in onze dagen massaal verkracht. De rechtvaardigmaking, ofwel de rechtvaardigverklaring, bestaat uit Christus voor ons. Sommigen leren, de rechtvaardigmaking is Christus voor ons en de heiligmaking is Christus in ons. Dat zijn de valse leraren in onze dagen. Dat is een leugenleer. En het gaat om die leer van Christus, want je kun je eigenlijk op Christus beroepen, maar als je zijn leer veracht, dan ben je geen christen. Want die niet blijft, die overtreedt en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet. Dat leert Gods woord. En als je daarvan afdoet, van ja, maar die en die, en ja, daar heeft Gods woord niks mee te maken, met al die beroepen op die zandgronden. Je moet bij de schrift blijven. En niks anders als bij de schrift. Dus de rechtvaardigverklaring, de rechtvaardigmaking, bestaat geheel en al uit Christus voor ons. Maar ja, hoe zit het dan met die wedergeboorte? Nou, daar krijg je de tweede toetssteen van Gods wegen als mensen zeggen, ja, ik ben gerechtvaardigd. Oh, dan heb ik een vraag, ben je ook wedergeboren? Ja, zeggen de mensen, maar ik ben wedergeboren. Oh, dan heb ik een vraag, ben je ook gerechtvaardigd? Ja, zie je het, nou begint gelijk de twijfel te rijzen. Men weet daar geen raad mee. Nou, ik weet er persoonlijk ook geen raad mee. Als de Heere mij dat licht niet zou gegeven hebben. En dan moet je dadelijk licht voor krijgen, want dat, die kennis, dat is niet een kennis, nou ja, die haal je even uit de voorraadkast tevoorschijn. Nee, nee. Mijn voorraadkast is Gods woord. En dat behoort ook uw voorraadkast te zijn. Daar kan je alle schatten der genade uit delven. Daar kan je ook delven. He, graaf dieper, gij mensenkind, want gij zult meer gruwelen vinden dan deze. Ja. Dus de rechtvaardigverklaring is onderscheiden, de rechtvaardigmaking is onderscheiden van de wedergeboorte. Jazeker, is niet vermengd hoor, echt niet. Ze geschieden gelijkertijd. Wat komt er eerst? De rechtvaardiging van de goddeloze. Ze geschieden tegelijkertijd, want tegelijkertijd vloeide er bloed en water uit de wonden van Christus. Dat is een heiligdom. Hoor. Dat is een heiligdom. Als je daarover gaat discussiëren en redeneren, dan ben je geen kind van God. Want Gods volk gaat het alleen maar bewonderen. Die gaan die schatten, die grote schat, die parel van grote waarde, die laat zich alleen maar bewonderen. En dan krijgt Gods volk aan deze zijde van het graf. Komen ze daar niet mee klaar, want er zitten zoveel kanten aan die geslepen diamant die Christus is. Rechtvaardigmaking, Christus voor ons. Wat betekent dat? U kunt dat lezen, de samenvatting daarvan in 1 Korinthe 1 vers 30. Dat Christus ons van God geschonken is, als wijsheid bij God. Als onze rechtvaardigheid, als onze heiligmaking. Daar heb je het. Als Christus je heiligmaking niet is, ben je geen kind van God. Dus als je nog denkt dat je met je wedergeboorte dat nog voor elkaar moet krijgen, dan zit je op een heilloze weg. Maar toch is die wedergeboorte noodzakelijk, want de Heer Jezus, en ik wil even afmaken wat er in de 1 Korinthe 1 vers 30, hij is ons geschonken tot wijsheid bij God, tot rechtvaardigheid, tot onze heiligmaking en tot onze volkomen verlossing. Nou, daar hoeft niks meer bij, al zou je heel je leven, zou je bewusteloos op bed leggen. En de Heer hebt dat ooit in je ziel toegepast, dan ben je rechtvaardig voor God. Daar hoeft geen zucht meer bij, daar hoeft geen traan meer bij, het kan er niet meer bij. Alles wat erbij gevoegd wordt, is een vloek. Dat is de dood. En toch is die wedergeboorte noodzakelijk. Ja, Maar Gods volk wordt gerechtvaardigd, dan moet u goed luisteren. Dat is niet mijn wijsheid, dat is de wijsheid Gods. Tot wedergeboorte. Gods volk wordt gerechtvaardigd tot wedergeboorte. Dat is er een goddelijk gevolg van. Ze geschieden tegelijkertijd, hè? Water en bloed, rechtvaardiging en wedergeboorte. Gelijkertijd, maar het bloed wordt eerst genoemd. Er vloeide bloed en water uit. Daar heb je het. Rechtvaardigmaking, ik voor u, daar ga je anders de eeuwige dood heeft moeten sterven. Dat dit, ja, nou kom ik op de plaatsbekleding van Christus, maar ik wil eerst dit onderscheiden. Rechtvaardiging en wedergeboorte. Hoe verhouden die zich, die twee, tot elkaar? In orde gaat de rechtvaardiging aan de wedergeboorte vooraf. Daar hebben we wel geleerd, Gods volk wordt wedergeboren door het geloof. Dat is allemaal onzin. Dat is niet zo. Je wordt niet wedergeboren door het geloof. Je wordt wedergeboren uit water en geest. Daar komt heel het woord geloof niet aan te pas. Gaat het zonder geloof? Nee, natuurlijk gaat het niet zonder geloof. Maar als de Heer Jezus tot Nicodemus, de leerder, wedergeboorte verklaart, dat is niet uitleggen. Verklaren is iets anders als uitleggen. In die zin, hoort en verstaat. Versta je dat? Het is niet alleen horen, daar heb je het. Hè? Niet de hoorders der wet zullen gerechtvaardigd worden, maar de daders der wet. Hoort en verstaat. Wel nu, rechtvaardig verklaring in die uren des gerichts. He, als God in Christus de gerechtigheid, de volkomen gehoorzaamheid zet op rekening van zijn volk. Dat is die toegerekende gerechtigheid van Christus waar door Gods volk rechtvaardig is voor God. Zonder de werken der wet, zonder praktische heiligmaking, zonder de liefde, want de liefde rechtvaardigt niet. Dat is alles een vrucht, dat is alles een gevolg van, want de liefde Gods wordt in onze harten uitgestort door de Heilige Geest die ons gegeven is. He? Maar dat staat, kijk, die inwoning van de Heilige Geest, ik heb dat wel verklaard in die preek die ik u gegeven heb, over dat gesprek met Nicodemus, waar de Heer Jezus die wedergeboorteleer aan Nicodemus verklaart. Niemand kan Gods Koninkrijk ingaan tenzij hij wedergeboren is uit water en geest. Eerste rechtvaardigmaking. Zonder wedergeboorte kan je het Koninkrijk door God niet ingaan, maar zonder rechtvaardigmaking ook niet. Is het dan tweeledig? Nee, het is geen tweeledige genade. Nee, nee. Het komt allemaal voort uit die ene persoon der gerechtigheid, uit Christus. Als je gerechtvaardigd bent in Christus, word je gerechtvaardigd tot wedergeboorte, tot geloof. Ja. Niet iedereen verstaat dit, want de biblicisten gaan natuurlijk aan het redeneren met een wiskundige redenatie. Maar daar heb Gods woord niks mee te maken. Ik heb er ook niks mee te maken. Ik klap het allemaal laars. Rechtvaardiging, wedergeboren. Wedergeboren uit water en geest. Het ziet deels op het bad der wedergeboren. Dat ziet ook op de vergeving der zonden. Dat is er niet van uitgesloten. Het is deels een andere benaming, maar het ziet ook op de vernieuwing. Hè, door uit water en geest, die geestelijke vernieuwing, die in Christus is, is een nieuw schepsel. Is dat onze rechtvaardigmaking? Nee. Nee. Dat is alleen de rechtvaardiging des geloofs. Maar ik heb u gezegd, Gods volk wordt gerechtvaardigd tot wedergeboorte. Ze worden wedergeboren uit water en geest. Het water ziet op de reinigmaking, het bad der wedergeboorte. De geest ziet op de vernieuwing. Gods volk blijft in die zin niet dezelfde. Ze worden in Christus een nieuw schepsel. Verandert er substantieel iets met die mens? Nee, dat ligt Rome wel. Ingestorte gerechtigheid. Maar dat is een ketterij der ketterijen die zelfs de refokerken bederft. Dat is de leer van Osiander, dat is de leer van Rome. Ingestorte gerechtigheid. Ingestorte hoedanigheden. Nou, Gods volk krijgt geen ingestorte hoedanigheden, want als er gesproken wordt over de liefde Gods, die uitgestort wordt in het hart van Gods kinderen, hè, door de Heilige Geest die ons gegeven is, dan is dat niet een ingestorte hoedanigheid waarmee de mens aan het werk kan, of waarmee de mens iets kan. Gods volk kan niks. want zonder mij kunt je niks doen. Die kunnen niet geloven, die kunnen niet lief hebben, die kunnen niet hopen. En toch zorgt de Heere dat door de Heilige Geest die ons gegeven is, dat geloof, hoop en liefde werkzaam zullen zijn in het leven der genade. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. Maar de rechtvaardiging bestaat alleen uit het kale, naakte geloof. Gods volk wordt gerechtvaardigd tot geloof. De rechtvaardigmaking, de rechtvaardigverklaring van de goddeloze, dat is het eerste wat er gebeurt in het kader van de wedergeboorte, in het kader van het leven der genade, dat is eerst. De vergeving der zonde is eerst. Christus is eerst, hij is ook het begin. Begin van de herschepping Gods, begin der schepping Gods, hij is het begin der herschepping Gods. Dat is eerst. Uw zonde zoon vervloekte in Adam. Uw zonde zijn u vergeven. Dat is het eerste wat er gebeurt. Dat gaat vooraf de kennis der ellende, de ontwaking der wet. Ik heb u dat zoveel malen verklaard. Maar de levendmaking geschiedt op de stem van de Zoon van God, niet louter en alleen door de werkingen des Geestes. Dat is een ketterij. Het is de Geest die levend maakt, maar door de stem van de Zoon van God. Daar moet een rechtspraak en een vrijspraak in uw leven plaatsvinden. Door de belofte Gods in Christus. Ik zal nooit meer op u toornen, nooit meer op u schelden. Daar heb je het. Daar heb je het. Ik leef en gij zult leven. Dat spreekt God tot een dode zondaar. En ook in de bevestiging van het leven der genade. Want we kunnen alleen maar de dood in ons omdragen en we blijven de dood in ons omdragen. Dan moet hij weer tot zijn volk spreken, ik leef en gij zult leven. Moet hij steeds bevestigen, want anders zou je als het ware opnieuw in de dood vallen. Maar de Heer is ook een onderhouder der ziel. Hij onderhoudt mens en beest. Nou, daar heb je nou de vrije genade in mensen. Wat wou je er anders van maken? Dus rechtvaardiging, wedergeboorte zijn totaal van elkaar onderscheiden, maar nooit te scheiden. Nog voor geen seconde. Hoewel Gods volk wordt gerechtvaardigd tot wedergeboorte. Uit water en geest. Ze worden ook vernieuwd. Ze zijn een nieuw schepsel. Wacht eens even, in Christus hoor. Niet anders, niet substantieel vernieuwd, bij wijze. Ze blijven dat verdoemelijke vlees, dat lichaam der zonde in zich omdragen. Geheel vleeselijk, verkocht onder de zonde. Maar in Christus hebben we alle goede werken gedaan die er maar mogelijk zijn. Ja, wat wou je nog aan de slag? Ja, maar u zegt, Gods volk kan toch niet werkeloos in de stoel blijven zitten? Nou, je mocht het wensen dat het zo was. Want hij schenkt het zijn verbinders in de slaap. Hè? Al dat activisme, mensen houden er toch mee. Het is alleen maar vijandschap tegen vrije genade. Zalig worden heeft niks te doen met het doe dat er wet. En dat kan je allemaal bedekken. Dat gaat in onze dagen allemaal bedekt onder een vrome vlag. Ja, door genade. Ik heb het u zo vaak gepreekt. Het is allemaal wetticisme. Het is allemaal wetticisme van de bovenste plank. Gods volk wordt door de liefde van Christus gedreven. Simpson werd door de Heilige Geest gedreven om die Filistijnen de ene slag naar de andere slag toe te brengen. Daar was die man zelf niet in. Want als de Heilige Geest er niet dreef, dan zat hij daar als een krachteloze. En als een hopeloze. Dat is Gods volk. Dat staat geschreven tot ons nut en tot onze stichting. Alles in Gods woord staat geschreven tot ons nut. Staat helemaal niet om Simson geschreven. Of wat je ook in Gods woord leest. Het is tot onze zaligheid geschreven. Het is ten eerste toch Gods eer geschreven. En de zaligheid van Sion gaat nooit ten koste van Gods eer. Dat is tot verheerlijking van zijn eer en naam. En als je daarmee sjoemelt met die ere Gods, dan ben je geen kind van God. Want dat heb ik u gezegd. Op grond van Gods woord, dat die wet verheerlijkt wordt in ons leven. En die wet die krijg je lief voor. Want die ga je bewaren in de ark des verbonds. Die de geboden Gods bewaren en doen. Lees Openbaringen maar. Daar staat het geschreven. En op zoveel plaatsen in de Heilige Schriften. Die wet die hangt er maar zo niet bij op. Maar het leven der genade bestaat niet meer uit de doe dat er wet. In het geheel niet.
Nee.
Dat leven der genade, dat ziet niet, dat heb geen twee voorwerpen des geloofs, maar één. Dat is Christus. En als ze op Christus zien, dan lopen ze in het pad van Gods geboden. Dat is een heilige vanzelfsheid. Je moet niet denken dat het leven der genade, dat dat maar tegen Gods gebod is. Echt niet. Maar je moet ook niet denken dat de heiligen in Christus, dat die zo'n recht pad lopen. Ze lopen het in Christus recht, maar niet in zichzelf. Want anders zouden we niet meer hernieuwde genade nodig hebben. Anders zouden we niet meer de dagelijkse bekering van nodig hebben. Hè? Je hebt natuurlijk van die poppenkast theologie. Eens gered, altijd gered. Nou, dat is in wezen wel waar. Maar als Jeremia, die geoefende profeet des Heren. Heren, bekeer mij, dan zal ik bekeerd zijn. Denk je dan dat je buiten de dagelijkse bekering kent? Denk je dat? Denk je dan dat Gods volk kan leven van één openbaring van Christus? Nou, je kunt ermee leven en sterven, dat is waar. Ja, heb de Heer zich één keer in Christus geopenbaard. Maar de Heer is ook een onderhouder der ziel. Hè? Dus hij gaat zijn volk weer bezoeken met zijn heil, bestraffen, kastijden, tot hun nut. Maar dat behoort alles tot het vruchtgevolg van die ene zaak, de rechtvaardiging des geloofs. En de rechtvaardiging, daar staat het geloof alleen. Daar komt de liefde niet bij, daar komen de werken niet bij, daar komt de inwoning van de Heilige Geest. Dat is, ja, daar kan je het wel aan toetsen. Want de Heer zegt, uit hun vruchten zult gij hen kennen. Iemand kan zeggen gerechtvaardigd te zijn, maar ja, dat kan je niet checken. Om het zomaar eens populair te zeggen. Dat is een zaak der ziel. Een zaak des geloofs. Je kan niet, zeg maar, als je onder de kraan, als er wat proxy doorloopt, dan kan je niet met zo'n stiffie. Er zit er zo'n testding aan. En dan gaat het verkleuren. Maar ja, nee. Aan hun vruchten zult gaan kennen. Dus, als iemand zich uitgeeft voor een gerechtvaardigde, nou hoor je dat niet meer zoveel in onze dagen, want hè, tegenwoordig hoor je allemaal van geloof. Oh ja. En van heiligmaking, daar beginnen ze mee. Maar kijk, omdat daar zo van afgeweken is, jaar in jaar uit, al sinds de na-reformatie, is daar van afgeweken. Toen heeft men toch weer die wet naar binnen gehaald, erbij gehaald. Maar die de wet erbij nemen, dat noemen we kinderen, neonomianen. Wat zijn neonomianen? Die maken van het evangelie een nieuwe wet. Maar dan wordt het weer het doetadderwet. Dan moet je het toch weer doen. Nou, dat is vervloekt. Dan kan je niet zalig worden. Antinomianen, die doen de wet teniet. In die zin, neonomianen doen de wet ook teniet. Maar antinomianen die zeggen, Christus heeft het voldaan, dus het maakt niet uit hoe we leven. Ik heb wel van mensen gehoord, ja, we mogen zondigen, ja, dat hij gedacht. Dan weet je niet wat genade is. Maar Gods volk doet niks anders dan zondigen, hoe dan? Als je zonden vergeven zijn, dan zijn ze vergeven van verleden, heden en toekomst. Dan kan je niet meer met die wet spelen, want die wet is in je leven verheerlijk. In Christus, in en door de gehoorzaamheid van Christus, door zijn toegerekende gerechtigheid. Dan kan je daar geen spel meer van maken. Van nou ja, het komt er niet zo op aan. Nee, 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 nee. En Gods volk weet zich bij tijd, nou ik zou wel willen zeggen, dikwijls geen raad. Geen raad met hun levenswandel, met hun levenswijze. Is dat dan allemaal zo uitwendig? Nee, dat is zo uitwendig, zo mis niet. Maar omdat de wet geestelijk is, dan roept Paulus het uit. Dan ben ik vleeselijk. Want het is een van beide. Of de wet is geestelijk, of u bent. Wat is het in uw leven? Ben je een geestelijk mens geworden? Dan weet je niet wat de wet is. Want die wet die blijft bestaan, hoor. Die wet die doet niet meer mee om een claim te leggen. Om er nog wat bij te doen. Nee, 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 nee. Nee, maar ik moet het wel zuiver naar de schrift uitleggen. Waarom roept Paulus uit? Ik ben vleeselijk verkocht onder die zonde, omdat de wet wet blijft. En de wet, het vlees krijgt nooit een schouderklopje van de wet. Daar roept Paulus het uit. Ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Hij zei er nog wel wat bij. Maar ik dank God door Jezus Christus onze Heer. Want wie daar roemen, die roemen in Christus. Niet meer in de werken, nee, dat is afgedaan. Dan krijg je Gods volk, ja, er zijn er een hoop van Gods volk. Kijk maar naar Petrus in Antiochië, had hij ook nog weer een wortel in de wet. Ja. Want daar kom je ook bij Gods volk tegen. We zijn er niet mee vertrouwd hoor, met deze leer, moet ik echt zeggen. Elke dag in de dood van Christus te worden overgegeven, dat is noodzakelijk. Om zuiver in Christus te blijven, om zuiver in zijn liefde te blijven. Nou, Gods volk die kan zich niet zuiver handhaven. Nee. Want wij struikelen dagelijks in velen, zegt Johannes. Maar hoe gaat dat dan? Om elke dag in de dood van Christus te worden overgegeven is geen proces tot heiligmaken. Het heeft niks met de heiligmaking te maken. Helemaal niks. Dat is er ook mee verbonden. Hè? Dat is de theologie van vandaag, hoewel je dat nauwelijks meer hoort preken. Om elke dag, omdat de huidige predikanten daar geen kennis aan hebben. Want je hoort het, je spraak maakt je openbaar. Als je elke dag overgegeven wordt in de dood van Christus, heeft niks met heiligmaking te maken. Met het heilig zijn van God heeft het niks te maken. Gods volk wordt door lijden geheiligd, dat is als een vrucht, hè? Als een vrucht uit Christus. Is Christus en als een weldader. Is Christus voor ons, zowel ten aanzien van de rechtvaardigmaking als ten aanzien van de heiligmaking. Ten aanzien van alles in het bestaan van God. Gods volk hoeft geen praktische heiligmaking aan de dag te leggen om rechtvaardig te zijn voor God. Dat wordt wel alle wegen geleerd. Daar wordt de vernieuwing wordt gevoegd aan de rechtvaardigmaking. Maar dat is een leugenleer. Dat komt bij Rome vandaan. Dan moet je nog een kwaliteiten voldoen. Nou mens, de heilige wet vervloekt die leer. Je bent alleen rechtvaardig voor God door de gehoorzaamheid aan Christus toegerekend. Ah ja. En anders nergens om. Dan ziet God je aan voor een rechtvaardig persoon en voor een heilig persoon. Zonder vlek en zonder rimpel. Bruid van Christus. Er is geen gebrek aan u. Ja, maar ik heb nog geen stap gedaan in het leven der heiligmaking. Dat is ook niet nodig. Niet uit eigen beweging. Dat is een vruchtgevolg. Want die in Christus geplant zijn, die zullen geplant aan één stroom. Daar heb je Christus. Gelijk een boompsalm heen. Die op zijn tijd met vruchten is beladen. Beladen. Ik vind dat zo schoon, mensen. Het is geen fabriek die alles moet voortbrengen. Nee, ze worden ermee beladen. Als je nou met de last der zonde beladen bent, dan weet je het verschil als je met de vruchten van Christus beladen bent. Dat is een heerlijke last. Uw juk is zacht en uw last is licht. Dan word je met vruchten beladen. En ik zou je vertellen, geliefde, dat zijn liefdesvruchten. En liefde is zwaar om te dragen. Als je door de liefde van Christus gedreven wordt, dat is zwaar om te dragen. Zwaar voor vlees. Mijn vlees went er nooit aan. No. Maar de Heere plaatst zijn volk onder het kruis. Om die gewillig, neem dan uw kruis op. En volg mij na. Nou, dat is ook geen beweging van het vlees. Dat kan je natuurlijk wel bedenken. Het ziet alles op die Christus die het kruis opgenomen heeft en zich later kruisigen heeft in onze plaats. Vervloekt is een iegelijk die aan het hout hangt. Hij is tot een vloek geworden. Om vervloekte het eeuwige leven. En mag ik eens vragen, ben je dat nou geworden? Een vervloekte voor God. Beladen met die zondelast. Geen bestaan meer. Zaligheid, niet meer mogelijk. Bekering, vergeet het maar. Mag ik eens vragen, is dat in uw leven, herken je dat in je leven? Is er een dag in uw leven gekomen dat die last der zonde van u afgenomen werd? Want Christus spreekt zomaar niet van lege woorden, uw zonden zijn u vergeven. Dan neemt hij je last over. Die zonden moeten ergens, die verdampen niet. Zonden verdampen nooit! die heeft Hij, Christus, op zich genomen. Hij in onze plaats. Daar heb je die plaatsbekleding. Hij is niet alleen God, Sions betalende borg. Hij is ook in onze plaats gaan staan, volk van God. Hij is geworden wat wij in Adam geworden zijn. Uitgenomen de zonde. Uitgenomen zijn persoonlijke zonde, want die had hij niet. En dat moest. Het moest een middelaar zijn. Een mens zonder zonde, anders kon hij voor de zonde niet betalen. Een zondig mens kan voor de zonde niet betalen. Maar toch legt die claim der wet zo lang op de mens totdat er betaling plaatsvindt. Maar niet alleen dat. Die wet blijft claimen, want als je een bedelaar $100.000 geeft en hij maakt die $100.000 op, dan is het nog een bedelaar. Maar Gods volk is een nieuw schepsel in Christus. Hoe komt dat? Omdat hij in onze plaats is gaan staan. Omdat wij... Kijk, daar heb je nou die rechtvaardiging. Dat is vanwege de plaatsbekleding van Christus. Dat is vanwege zijn toegerekende gerechtigheid, maar wel te verstaan in het kader van zijn plaatsbekleding. Als je de plaatsbekleding van Christus gaat isoleren van Sions betalende borg, dan zit je weer in de ketterij. Dan zit je weer in de ketterij, want dan blijft Gods volk nog die ze zijn in Adam. Die prijs is betaald. Maar hij is ook in de plaats van Adam, want God eiste dat er aan zijn gerechtigheid niet alleen genoeg geschiedde, maar hij eiste ook dat die mens die gezondigd had, ook voor die zonde zou betalen. Dus al hadden wij geen plaatsbekledende borg, maar alleen een betalende borg, dan zou het nog voor eeuwig verloren zijn. Ziet u? Dat Christus is in onze plaats gaan staan. Vader, ik heb gegeten, reken mij de straf toe. Ja? Terwijl die zelf zonder zonde, hij had geen gedachten op zonde. Geboren uit de maagd Maria, niet door de wil des mans, maar door de Heilige Geest. Geliefde, en dat was noodzakelijk, want ik krijg natuurlijk wel veel vragen, maar ik zeg, ga eerst maar met je vragen naar de Heer. Ik ben geen vraagbaak. Ik zit soms vol met vragen, vol met raadselen. En als de Heer dat... Kijk, als de Heer nou die zonne der gerechtigheid maar wil laten schijnen in die duistere plaatsen. Want we zijn niks anders als duisternis, zo stel je eigenlijk maar niks voor. Al denk je dat je een leraar der wet bent, dan ga je nog voor eeuwig verloren. De fariseeërs waren op de wet van Mozes gepromoveerd. Maar ze wisten, dat is een lege kennis. Dat is een lege kennis. Dan weet je niks. Dat is allemaal ratio. Daar heb je niks aan, hè, tegenwoordig. Nou ja, je hebt het in het TD kunnen lezen, hè, van de Tangen. En S.M. de Bruin, die adjunct-directeur van TD. En ook Kranen, ook iedereen. Je hoort het iedereen leren. Hè, dan bieden ze het Revo-volk en de jeugd, die zich zo in de zonde uitleeft. Die bieden ze dan, zeg maar, klik save. En dat zijn dan al bouwsteentjes. Hè. Dat is niet genoeg, zeggen ze. Nou ja, daar heb je nou die leraren de wet. Hè, die komen dan met een wettische oplossing. En dat zijn eigenlijk degenen die de wetten niet doen. Van de Tangen, ik moet je zeggen, je zit zelfs in de tang van Mozes, man. Houd toch je mond! Je weet nergens van! Dat is nou de schrijver van Om Sions wil. Nou. Wat een krakelingen. Ik kan het niet met woorden uitleggen hoe dat in de ogen Gods ijdele woorden, vervloekte woorden, niet overeenkomstig met de gezonde leer van onze Heer Jezus Christus. Want wat is nou de oplossing voor de zonde? Is dat kliksafe? Is dat een vroom pakkie? Nou, je kent die vrouw van Lot. Hè, die trekken ze tegenwoordig een mooi refelkleed aan. Hè. Ze was een zoutpilaar. Nou, dan zeggen ze, we zullen je stropdas aan doen en we zullen je een mooie pak aangeven. Hè, mooie rok. En je lippen een beetje, lippenstift op en een mooie pruik op je hoofd. Nou, dat doet Van der Tangen, dat doet die SM de Bruin. Zou dat een oplossing zijn, denk ik? Zou die vrouw van Lot zo voor God kunnen verschijnen? Nou, die vrouw die weet het al, want die legt al eeuwen in de hel te branden. Gedenk aan de vrouw van Lot. Geliefde kinderen, gedenk aan de vrouw van Lot. Maar tot ons geluk, tot mijn geluk, roept Lea uit. Wat is dat geluk? Dat Christus te zijner tijd voor de goddeloze gestorven is. Wat is dat nou? Wat in dat 29e vers aan de orde komt. Als je de wet van Mozes er niet doet, als je een loopje neemt met de wet, zoals de SGP doet, hè? De wet halveren, geen 20 koopzondagen, maar 10, God de helft en de duivel de helft, ik heb je dat gepredikt, van de zulke is hun verdoemenis rechtvaardig. Als je dat denkt, dat je dat daarmee God een dienst bewijst, dan ben je zelf een duivel. Dat heeft niks meer met de ware godsdienst te maken. Helemaal niks meer. Dat christendom, dat is zo zwaar vervalst in onze dagen. Sinds het woord reformatorisch, sinds ze het woord reformatorisch hebben binnengehaald, is het allemaal verkankerd. Ik kan het niet anders zeggen. Het vreet voort als de kanker. He? Waar Van der Tang mee aan komt dragen met al die wettische oplossingen. Waar die SM de Bruin mee kon aandragen. Als stukjes van de puzzel, stukjes van het bouwwerk. Wat ze dan het begin noemen. Het is allemaal op zandgrond gebouwd. Mens, als je regels gaat stellen, dan barsten de zonden eruit. Want als het gebod komt, worden de zonden levend. Symptoombestrijding help je niet van de hel. Help je niet van de eeuwige rampzalige. Het is alles symptoombestrijding. En symptoombestrijding is werken der wet. Maar er zal door de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden. Dus waar ben je nou mee bezig? Om die jeugd op te bouwen in de wet? Dit doen en dat nalaten? En dan beroept die Van der Tangen zich nog op die oudeling. Ik noem het maar een oudeling. Die mevrouw van Hartingsveld, uit Barneveld. Die ze laten leren, die ze leerboekjes laten schrijven. Het is van God vervloekt hoor, want een vrouw is het niet toegestaan om te leren. En dat die Van der Tangen, die is van de Melanenkerk. En die stemt ook nog die vrouw Hartingsveld, die ouderlingen vrouw Hartingsveld. Daar stemt hij mee samen dat hij zegt, ja, het zit hem in een goede opvoeding. In een christelijke opvoeding. Nou ja, dan weet je al dat het allemaal antinomianisme is of neonomianisme. Wat is een goede opvoeding? Absalom had ook een goede opvoeding gehad, maar hij ging voor eeuwig verloren. Hij heeft zijn eigen helemaal uitgeleefd in de zonde. Hij heeft zelfs zijn vader willen vermoorden. Nou, dat was nou een kind van zo'n godzalige. Van die man, van de man naar Gods hart. Moeten de kinderen dan niet opgevoed worden in de voorzijde leer? Jazeker, dat blijft je plicht. Daar heb je ja op gezegd bij de doop. Dat blijft je plicht. Maar welke ouder zal zich erop kunnen beroemen dat zijn kinderen zo godzalig opgevoed hebben? Komen ze daardoor door het geloof alleen door die opvoeding? Denk je dat? Ook al is die opvoeding door het geloof geweest, denk je dan dat je kinderen mee bekeert? Denk je dat? Wat is dat in onze dagen? Van het begin der schepping is door Kaïn, die moordaanslag op Gods ware volk, tot op de dag van vandaag, worden degene Abel, de Abels, die worden naar het leven gestaan. Want die beroepen zich niet op een opvoeding, die beroepen zich op de gerechtigheid van Christus. Heel wat anders, hè? Maar al die Abels, die worden van het begin der schepping, of net na de zondeval moet ik zeggen, tot op de dag van vandaag, die worden bloedig vervolgd. Zowel maatschappelijk, internationaal, nationaal, maar vooral in de kerken. Degenen die de waarheid aan de dag leggen, die worden vervolgd. Door de gereformeerde reformatorische dominees. Die Labbé, die dominee Labbé, die heeft een vriend. Een vriend schreef het mij, anders had ik het niet geweten. Hij zegt, hoe durf je, die Labbé zegt tegen die vriend, hoe durf je gebruik te maken van het goddeloze medium Als YouTube, nou dat is ook een goddeloos medium, maar om research te doen, dan is dat noodzakelijk om dat te onderzoeken. Als een beschuldigde in een rechtszaal gebracht wordt, dan moet die rechter onderzoek plegen in, ook al is die daad, die overtreding nog zo, laat ik maar zeggen, een horrorgeval. Dan moet die rechter dat onderzoeken. Gods volk moet dat ook doen. Ik snap niet wat ze was in onze dagen. Dan zegt die dominee Egas, ik ben blij dat ik kliksafe heb, want dat bewaar me voor de zonde. Nou, dan heb je een andere Christus als ik. Dan heb je een andere Christus als ik. Dan heb je een valse Christus. Want dan stel je iets naast Christus. Ja, maar je kent toch... Ja, daar heb ik nou, hè. Daar heb ik nou. Weet je waar Gods volk van leeft? Zal ik je dat eens vertellen? Van de voorbidding van Christus. Vader, ik wil niet dat gij ze uit de wereld wegneemt, maar dat gij ze bewaart voor de boze. Denk je dat dat... En nou willen ze die voorbidding van Christus allemaal aanvullen met kliksafe en met... Ik weet waarachtig niet met waarmee, hè? Met allemaal reformatorische stichtingen. Nou, je hebt het gesticht, je hebt het gezien met die Revo Anders, die vent, die directeur, noemt zijn eigen nog directeur op. Hoe durf je, man? Dat is een homo gebleken, een praktiserende homo, het zijn alle homo's, een pedo en een incestdader. En die is gesteund door alle Revo-dominees. Die Labbé, om daar nog even op terug te komen, die dominee Labbé, die heeft tegen die vriend gezegd, hoe durf je gebruik te maken van dat goddeloze medium? En het wordt alleen gedaan ter research van allerlei dingen. Terwijl die zelf stemt op die bastaard van die SGP, die zich openbaren en publiceren en adverteren op allerlei tv-programma's. Mooi nagaan! Hoe blind die revodominees zijn in onze dagen. Ze beschuldigen anderen van wat ze zelf 10 keer in het kwadraat doen met hun stem op die goddeloze SGP. Op die van God vervloekte SGP. Die God de helft geeft en de duivel de helft. Met hun stemmen op een abortuslimiet, een limiet op koopzondagen, prostitutieverhoging, dubbel besluiten. Dat kunnen die dominees als dominee Labbé. Die geven daar hun stem aan, terwijl ze een ander beschuldigen dat ze gebruik maken van een goddeloos medium. Nou, dit is toch wel het toppunt van hypocrisie. Daarom gaat er niks meer van uit. Ik heb tegen die Labbé gezegd, het interesseert me niet meer wat je schrijft of zegt, want er is niks van God bij. Dat zijn degenen die zitten op de stoel van Mozes. Hè? Allemaal onder het bedeksel van... genade, bijbels genormeerde politiek. En mensen, hier moet ik scherp van leer trekken. Dat zwaard van het woord, dat is een tweesnijdend scherp zwaard. Of het revendominees betreft, of weet ik veel wie, of mezelf. Want Paulus zelf, Paulus die stelt zijn eigen er ook in. Hij zegt, als ik of een ander, of zelfs een engel uit de hemel, u een ander evangelie zou verkondigen, als ik u verkondigd heb door de Heilige Geest... vervloekt, zegt hij. Daar hebben we niemand bij uit te zonderen. Dat heeft de Heer me wel afgeleerd. Om mensen naar de ogen te kijken. Dat heeft de Heer me... Johannes de Doper was zo'n man, die stelde het zelf buiten Gods volk. Ja, want hij had helemaal geen steun voor Gods volk. Voor niemand. Hij stond er in de wildernis de gerechtigheid van Christus te preken. Nou, ze stonden hem allemaal in het leven. De Heer heeft gezorgd voor de vrucht. Ja, ja. Johannes de Doper was ook maar zo'n mannetje die wel kon planten en nat maken, maar hij kon niet de wasdom geven. Kijk, Paulus, hij heeft altijd die leer van de rechtvaardiging van de goddelozen verdedigd als een enkeling. Want op het eind van zijn leven zegt hij, ze hebben hem allemaal verlaten. Het wordt altijd door de enkelingen, maar daar komt God niet aan tekort. Echt niet. Maar we laten ons echt niet beïnvloeden door al die neonomiaanse theologen in onze dagen. Die dokter Peter Vries, hè, die notabene leert tweeënlei rechtvaardigmaking. En dan zegt hij, ja, die burgwacht die snapt er niks van. Nee, ik snap er ook helemaal niks van hoor. Het wonder is me zo groot dat ik er niks van begrijp. Maar ik mag het wel bewonderen in Christus. En dokter Peter Vries, we zullen nog eens kijken op je sterfbed hoe het met je geleefd is. Want als je deze dingen leert, een vluchtende zondaar en een passieve Christus, dan heb je er zelf geen deel aan, aan die lijdelijke en dadelijke gehoorzaamheid van Christus in de toepassing. Dan zit je maar wat te raaskallen, man. Ze zitten niks anders als te roemen op dokter Owe en op dokter Die en op dokter Die. Mens, het is allemaal de dood in de pot. Wilde colloquinten zijn dat. Daar studeren ze op af, op die wilde colloquinten. He? Maar Paulus zegt, ik heb het niet van Gamaliel geleerd, ik heb het niet van de mens geleerd, maar ik heb het aan de voeten van Christus geleerd. En als dat niet zo is in je leven, dan kun je eigenlijk wel voor een leraar Israëls uitgeven. Maar dan kom je net als Simon, als Nicodemus openbaar, waar tegen de Heer Jezus zei, zijt gij een leraar Israëls en weet gij deze dingen niet? Nee, dat weten ze niet meer onze dagen. Ze durven het niet meer aan. Je legt ze met een knipoog op de grond. Ik niet, dat doet het woord. Dat doet het woord van onze God. Tegen dat woord loopt iedereen die daartegen is zich te pletteren. Daar kun je het niet in uithouden. Je kunt er mee bijslepen wat je wil. Allemaal drogredenen, twistvragen, noem maar op. Maar als Gods volk elke dag wordt overgegeven in de dood. Als Gods volk onder het kruis van Christus verkeert. Die zijn gewillig, die vallen dat bij. Die vallen dat 100% bij. Omdat ze Christus alle eer, omdat ze niks anders als in Christus willen roemen. Daar kan je het aan kennen, mensen. Leef je in een ongestalte, nou betreft het de volk van God. De meeste van het volk van God. Ik krijg wel... Voorheen kreeg ik wat medesteun, laat ik het zomaar eens noemen, ik heb het niet nodig, uit broeders die nog in de kerk verkeren. Maar ik zie dat ze afhaken. Ze haken meer en meer af. De Heere blaast ze meer en meer onder de wet. Hoewel ze in Christus niet onder de wet zijn, maar onder de genade. Maar dat is wel mogelijk. Je ziet het aan de gelaten die weer teruggekeerd waren door de betoverende leraars, de vals ingesloten broederen, was ze teruggekeerd waren naar de leer van de wet. Dit doen en dat laten. Gij kunt niet zalig worden tenzij gij u laat besnijden. En geliefde, dat werkt een hele verraderlijke religie. Omdat je dan alleen maar met woorden nog de godsdienst overeind of de waarheid verdedigt, met woorden. Er zijn nog predikanten die het in woorden nog wel aardig recht zeggen. Maar niet die daar zeggen, die daar doen. Kijk, daar heb je dat doen, dat is niet de wet. Hoor. Dat is echt niet de wet. Nee. U weet, van 1976, daar was een Frans vliegtuig met allerlei passagiers. En er waren ook 100 Joden bij, zo ongeveer 100 Joden. Die werd gekaapt, gehijjacked. En dat vliegtuig dat landde in Oeganda, in Entebbe. En toen werden ze opgesloten in een hangar. En toen werden de Joden gescheiden van die andere passagiers. Ik weet niet of je het herinnert. En toen heeft Israëlische opperbevel besloten om die Joden te redden. Weet je, die Joden die geloven, die hoe moet ik het noemen, vaderlandsliefde, vaderlandsgetrouwen. Kijk, ik heb net gezegd, die Abels die worden overal vervolgd, die getrouw blijven de leer van Christus worden overal vervolgd. Want je moet er wat van afdoen. Je moet overal, die kerken moet je naar de mond spreken. Homo zijn is geen zonde meer. Nou, je hebt het gezien. Het zijn allemaal praktiserende homo's. Er is geen homo die niet praktiserend is. Die bestaan geen eens. En dat wordt nou door onze refo-gelederen. Ja, hun verdoemenis is rechtvaardig. Want als je zo God gaat tegemoet reizen, dan zou je geen bestaan hebben voor God. Net zoals die dokter De Vries. Die leert dat Gods volk nog onnatuurlijke zonde kan bedrijven. Nou, dan kan je nog pedofiel zijn. Dan kan je nog 7 kinderen verkrachten in een week. Kan allemaal. Dacht je dat? Die dominees die hangen zichzelf op aan de galg van Haman. Die dat leren. Nou, goed. Dat geval. Hijjack. Een plane gehijjack. De Joden werden gesepareerd van die andere groep. En die waren ten dode opgeschreven als... Ja, dat was de Bader-Meinhof groep die dat deed. Ja, ik weet niet of je het allemaal weet, maar het scheelt nog niks of je het weet of niet, weet ik, vertel het je. En die Bader-Meinhof groep, dat was, hè, die behartigde de belangen van de Palestijnen. Nou, Palestijnen zijn, hè, dat is een terroristische groepering. En er zaten een hoop Palestijnse gevangen in de Israëlische gevangenissen. En zij eisten dat die Palestijnse, hoeveel het er waren, weet ik niet, de vrijlating van die terroristen. De Bader-Meinhof groep had die plane gehijacked. Dat waren een stuk of 6 terroristen. Maar het opperbevel had besloten om die mensen te redden. Hun eigen volk te redden. Kijk, daar zie ik toch wel iets heel schoons in. Eigenlijk is dat een natuurlijk beeld voor hetgeen Christus gedaan heeft voor zijn volk. Het is er niet mee te vergelijken natuurlijk. Het zijn allemaal hele zwakke beelden. Maar... dat opperbevel, die stuurde de straaljagers al in de lucht en de transportvliegtuigen voordat het kabinet besloot dat de Israëlische Knesset om een goedkeuring te geven aan die raid. Want die vlucht was 4000 kilometer, duurde zoveel uren en als ze dat opperbevel stuurde de vliegtuigen de lucht in het kader van een exercise, in het kader van een oefening. Anders hadden ze de wet overtreden, maar ze hadden het genoemd een oefening. En dan konden ze nog op het besluit van het kabinet teruggeroepen worden. Maar het kabinet besloot, die gaf de goedkeuring aan die reed. Dus waren de vliegtuigen al onderweg, anders hadden ze te laat zijn. Anders hadden ze te laat geweest. Want de deadline was zoveel uren, ik ken het dat u in detail niet meer uitleggen. En u weet... als u dat hebt, daarvan kennis hebt genomen, dan weet u dat die gijzeling, dat die gijzelaars op 3 gelijk gijzelaars zijn de doodgeschoten. Omdat ze gingen staan toen de Israëlische commando's dat gebouw binnenvielen. De terroristen zijn gedood, 20 Oegandese soldaten zijn gedood. 1 Israëlische commando is gedood, dus een broer van Benjamin Netanyahu. Netanyahu. En toen zijn die Israëli's, toen zijn die Joden met dat transportvliegtuig naar Israël vervoerd, bevrijd. Toen zijn ze geland in Tel Aviv of waar ik, in het land van Israël. En toen mochten ze in de vrijheid staan en gaan. Nou, als je dat nou vergelijkt met het beleid van zoveel regeringen, die het eigen volk bedriegt met politiek bedrog, leugen en bedrog. Gelijk Hitler gedaan heeft. Leugen en bedrog, want wat Hitler deed, moet u zeggen, hij zorgde dat hij dat allemaal legaal deed. Hij had er allerlei wetten voor gemaakt. Dat is wat er in onze dagen gebeurt. Ze maken allerlei wetten dat ze niet ter verantwoording kunnen worden geroepen, ook met die hele eurobeweging. Ons land wordt verkocht aan het eurobabel. En de christelijke politiek stemt mee. SGP heeft gestemd voor ECB, SGP heeft gestemd voor het eurobabel. SGP die participeert in een antichristelijke, nou zeg ik het heel licht, kabinet. Maar die dat doen, die moeten sjoemelen met de wet gods, want ze willen wel een abortus stop in die zin, geen uitbreiding van abortus, maar ze eisen geen abortusverbod, ze eisen geen verbod op koopzondagen, ze eisen niet meer, kijk die wet gods, zegt Van der Staaij, dat is niet meer haalbaar, daar steek ik mijn tijd niet meer in, daar investeer ik niet meer in. Met een amendement. Kun je zien hoe verrot de christelijke politiek is. Dat zijn degenen die de wet teniet doen. Want als je de wet halveert. God wat en de duivel wat. Dan dien je God in de mammon, dat heb je ook lekker letterlijk gezegd. Wij doen niet of, maar en. Ja, precies. En God dienen en de mammon dienen. En dominees in Nederland, als je hier je stem aan geeft, dan zal je openbaar gesteld worden door God als een Judas. Want dat is verraad aan de leer van Christus, dat is verraad aan je eigen volk. Dan ben je een huurling en geen herder. Ik heb het je gezegd, ik ben vrij van uw bloed. Welke predikant het ook betreft, die Pinehas, dat was ook zo'n Abel. Pinehas, niet de zoon van Eli. Pinehas in het Oude Testament, onder Jozua. Of onder Mozes, ik weet niet precies. Maar die Pinehas, er was een man die afhoereerde met heidense vrouwen. Die hoereerde letterlijk met heidense vrouwen. En Pinehas die handhaafde het recht gods, die ging die tent in en die doorstak beide man en die heidense vrouw met een speer. Hij doorstak ze. U zegt dat ze toch moord? Nee, die man die handhaafde het recht gods. En toen werd het oordeel gods werd afgewend. Dus dominees in Nederland, waar je ook staat, als je niet een Pinehas bent, in geestelijke zin, dan zal God je openbaar maken als een huurling. Omdat je de sleutelen van het hemelrijk niet durft te hanteren, omdat je je eigen naam wil handhaven, omdat je sjoemelt met de ere gods, die vertrap je onder je laarzen. Nou komen we op dat 29e vers. Dat is niet alleen de wet gods te niet doen, want die sterven zonder barmhartigheid. Hoeveel te zwaarder straf meent gij dat hij waardig geacht zal worden, die de zonen gods vertreden heeft en het bloed des Nieuwe Testaments onrein geacht heeft, want dat volgt eruit voort. Daarom staan die twee teksten achter elkaar, want dat is niet onderscheiden. Iemand die de wet gods teniet doet, die vertreedt ook het bloed van Christus. Jazeker, dat is er onherroepelijk mee verbonden. En nou doen de heidenen dat, omdat ze zichzelf tot een wet hebben, hè, die doen dat maar, daarom heb ik u voorgelezen vanaf dat 26e vers, zo wij willen zondigen nadat wij de kennis der waarheid ontvangen hebben, daar gaat het over. Het gaat hier niet over heidenen, want die kunnen het bloed van Christus niet vertreden, omdat ze hem niet kennen, het is hun nog gepredikt. Dat zal aan het einde van der dagen niet meer gelden, want dan is alle volken het evangelie gepredikt. Maar als een heiden sterft zonder de wet, dan sterft hij zonder barmhartigheid. Maar niet in die zin dat hij het bloed van Christus vertreden heeft, want het is hem nog gepredikt. Maar het gaat hier over degene die bij de waarheid Gods zijn opgevoed en opgebracht. Die daar kennis van genomen hebben, onder die prediking hebben verkeerd. En door bruut ongeloof het bloed van Christus vertreden, want ongeloof is de grootste zonde. Maar je hebt profaan ongeloof, je hebt geen onschuldig ongeloof, dat bestaat niet. Maar je hebt wel ongeloof uit zwakte. Is dat minder erg? Nee, dat is niet minder erg. Maar in het leven van de kerk, nou, kijk, er staat in Matthäus 28, en sommigen twijfelden toen Christus zijn volk verzameld had, zijn discipelen op de berg Olijfberg. En sommigen twijfelden, daar heb je dat ongeloof. Dat hebt de Heer ook weggenomen. Dat neemt hij weg. Ja, dat neemt hij gedurig weg. Maar Gods volk kan van het ongeloof, dat is geen kenmerk van genade. Je moet echt niet denken, ook de zwakheid van ongeloof in het leven van de kerk is geen kenmerk van genade. Al Gods volk kent dat wel. Die hebben daar wel mee te stellen. Maar het is geen kenmerk van genade. Ongeloof wordt nergens goed gesproken in de Gods woord. Het wordt altijd veroordeeld. Maar hier gaat het over bruut ongeloof. Zoals Kain uitriep, ben ik mijn broeders hoeder. Mijn zonden zijn te groot en dat ze vergeven worden. Dat is het bloed van Christus vertreden. Dat is Christus verwerpen met je volle verstand. Dat is Christus verwerpen nadat je de kennis der waarheid ontvangen hebt. Dat je zegt, maar ik hou het bij de leer van de gereformeerde gemeente in Nederland. Die leren dat de wedergeboorte begint met de zondekennis. Dat is het bloed van Christus vertreden. Want de wedergeboorte begint niet met de zondekennis. De wedergeboorte begint, die is uit water en geest. De wedergeboorte, dat is een gevolg van de rechtvaardig verklaring in en door Christus. Ja, ik moet het zo nauw trekken, geliefde. Het bloed van, dus die mensen, ik heb ze meegemaakt, ik heb ze letterlijk meegemaakt en ik maak ze nog mee. Dat is een ideologie. Die willen liever met de leer van Malan, van die kerken, de eeuwigheid aandoen als een verloren zondaar door Christus gered worden. Het is een ideologie geworden. En als je daarin opgevoed bent, dan ben je er nauwelijks... Nou, ik hoor daar bijna geen gevallen van. Dat daar een mens bekeerd wordt. Want dat, daar legt het dubbel oordeel op. Dat daar nog een mens... De Heere kan het. De Heere kan alles. Dat daar nog een mens uitgehaald wordt. Omdat die valse leer wel zo ingekankerd zit. Ja? De Heer heeft het overgegeven. Wat ze nou allemaal doen, die van de Tangen, die SM de Bruine, dat is allemaal, laat ik eens zeggen, ja, het is symptoombestrijding, het is wat God heeft overgegeven aan het oordeel, willen hun nog redden wat er te redden valt, want dan ben je echt zielig. Het is ook godslasterlijk. Ja? Het is overgegeven. Dan hoef je niet naar mensen persoonlijk te wijzen. Nee. Maar het oordeel ligt op alle kerken. De HK, daar zijn geen pienenhassen meer in te vinden, omdat daar ook homofielen zelfs preconsent krijgen. Het is toch waarachtig, als je dat de heidenen zou vertellen, dan zouden ze op de grond spoegen van verachting. En dat wordt in de westerse kerken, mens, hou maar op met dat zendingbedrijven. Ome, kom maar terug uit Malawi, want je zit daar gewoon te spotboeven. Je eerste werk is dat Pinhas werk. Om het recht Gods te verheerlijken. En niet anders. Maar die worden vervolgd. Hè? Die het leven doorgaan, het kerkelijke leven doorgaan, in de voorgestoelte van de kerkbanken zitten. Met het evangelie op hun lippen, die krijgen kroon en krans. Maar niet van God hoor. Nee, niet van God. De Heer zegt tegen zijn volk, tegen zijn abels. Ik zal u de kroon geven. Net als Paulus. Altijd vervolgd worden. Altijd vervolgd. Door de rechtzinnige Joden. Door de refo's. Door de refo-dominees. Maar Paulus was een Pinhas die het recht Gods handhaafde. Hij zegt, en als hij daarmee sjoemelt, dan is je verdoemenis rechtvaardig. Als hij de wetten niet doet, de wet halveert, God wat en de duivel wat, dan is je verdoemenis rechtvaardig. Laat staan, zegt hij. Het is ermee verbonden. Hoeveel te zware straf, meent gij, zal hij waardig geacht worden die de Zoon Gods vertreden heeft en het bloed des testaments onrein geacht heeft, waardoor hij geheiligd was. He, dat ziet op het verbond. Als je gedoopt bent, waardoor hij geheiligd was en de geest der genade smaadheid aangedaan heeft. Dat doen alle refo-dominees die zich niet laten bestraffen, corrigeren, bekeren door degene die hen, die aan hun ketterijen ontdekt zijn, aan die Roomse ketterijen van die ingestorte gerechtigheid, van die praktische heiligmaking door de werken der wet, met onder het mom van door genade. Hè. Heel die wedergeboorte, die valse wedergeboorte leer. Als je eigen niet laat corrigeren, dominee Moonkerken en al die mannen, JMD de Heer, uw verdoemenis zal rechtvaardig zijn, omdat u het bloed van Christus hebt vertreden. Omdat je niks anders dan je eigen beroemd op de ketterijen van Comrie. Nou, Comrie zelf had het goede deel uitgekozen. Die had wel een houten been. Maar als hij de leer zodanig verkracht dat alles gebouwd wordt op het houten been van Comrie, of op de houten tenen van Kolbrugge, of op de houten tenen van Luther, dan ga je voor eeuwig verloren omdat je niet gebleven bent in de leer van Christus. En dan heb je God niet. Dan heb je het bloed van Christus vertreden. Dan kan je met je mond wel belijden van ja, wij belijden. He, want met de belijdenis, oh ja, de belijdenis. Maar die zal de Heer niet in aanmerking nemen. Die belijdenis, die drie formulieren van eeuwigheid, die kunnen Gods gerechtigheid niet bevredigen. Nee. Nee. Die daar doet, de wil des hemelse vaders, die zullen ingaan in het koninkrijk der hemelen en hun doen het niet. Ze logen het. Wat is dat de wil van God doen? Ik heb het u meegepreekt. Dat is Christus eren. Wat is dat de wil van God doen? Dat gij gelooft in de Zoon Gods. Hoe kom je aan dat geloof? Indien de Zoon u zal hebben vrijgemaakt, zult ge waarlijk vrij zijn om in hem te geloven. Niet met een vrijheid naar het vlees, maar dat is de vrijheid, dat is de gevangenschap. Om gevangenen van Christus te zijn, om in hem te leven, om uit hem te leven, om door hem te leven, om tot hem te gaan. Om altijd bij de Heere te zijn. Dat zijn de Abels. Maar nu worden de Kaïns gereformatoriseerd in onze dagen. Nu worden de valse leraren gereformatoriseerd. En die komen aan het woord in die vervloekte Revo-krant, in die maffiakrant die het RD heet. Die gaan de jeugd opzadelen met de werken der wet. Ook nog niet naar de eis der wet, nee. Ze proberen dan een paar steentjes te bouwen, hè, net als die dwaze bouwer op de zandgrond van ongeloof. Een mens maakt zich openbaar. Uw spraak maakt u openbaar van de tangen. Je komt niet uit het werk Gods. Je komt uit de werken der wet. Maar door de werken der wet zal geen vlees gerechtvaardigd worden voor God. Je moet echt Christus kennen. Al was het met het minste ware geloof. Want de kleinen die geloven in Christus en die nemen niks aan wat deze toverdokters uit de Molannenkerk en uit welke kerk ook de jeugd proberen voor te schotelen. Om een dam op te werpen tegen de zonde, het zal alleen maar erger worden. Het zal alleen maar vermeerderen. God haalt zijn volk eruit hoor, als een goddeloze. En dat is de enige deur der hoop in het dal van Achor, waardoor u gered kan worden. Het enige medicijn tegen de zonde is die medicijnmeester zelf. Het enige medicijn ter overwinning van de zonde is Christus. En als hij daar niet mee kan doen, als hij daar nog kliksafe bij wil nemen en wat je ook verzint, Gods volk kan je overal inwerpen, die leven niet meer in de zonde. Dat is hun leven, dat is het leven van die oude mens onder de wet. En nou willen ze die oude mens onder de wet, die willen ze reformatoriseren, die willen ze keurig pak aantrekken en die willen ze met bouwsteentjes van lieverlee, hè, naar de hel verwijzen. En dat gaat met een sneltreinvaart. Want wat wordt het evangelie van Christus in onze dagen verbasterd? Met zulke mensen als Van de Tange, als S.M. de Bruin, als die Kranendonk, Van der Staaij, Dijkgraaf en noem al die mannen maar op, van Leeuwen met zijn huichelachtig gezicht. En ik heb het bij God vandaan te preken dat dit huurlingen zijn zonder genade. Hoewel ik niet over hun staat, zo bedoel ik het niet te zeggen. Nee. Maar de Heere zegt wel, aan de vruchten zult gij hen kennen. En ze openbaren de vruchten van de werken der wet. En daardoor wordt geen vlees gerechtvaardigd. Dat is alles ongeloof. En ongeloof kan God niet behagen. Zonder geloof, het is alles zonder geloof. Christelijke politiek, er zit geen druppel geloof in. En er kunnen al die refendo's nog op stemmen. Ze zijn allemaal hollende op de brede weg des verderfs. En daar vertrouw je je zielen zaligheid aan toe. Aan die pyromanen die aan het hoofd staan van de brandweer. Aan die slagers die hun eigen verdoemelijke vlees mogen keuren. Vertrouw je daar je ziel en zaligheid aan toe. Wat ben je dan een rampzalig mens. Wat dan prediker. Zie het lam Gods. Die de zonde der wereld wegdraagt. Die verdampen niet door die zonde. Die draagt die weg. Die heeft die in zijn vlees weggedragen. Hij heeft zijn vlees eraan gegeven. Hij heeft zijn eigen ik eraan gegeven. Is hij dat niet genoeg? Zijt ge niet met het lam tevreden? Dan is je verdoemenis rechtvaardig. Dan vertreed je het bloed van Christus. Maar zijt ge met het lam tevreden? Het is of-of. Niet en-en, zoals Van der Staaij leert. Het is of-of. Of je gelooft in Christus. Doordat je als een goddeloze met God verzoend bent geworden. Of je staat aan de kant van die revo-duivelarij, van die horrorpolitiek, die zich staatkundig gereformeerde politiek noemt. Die de homo's naar hun mond kunnen strelen. En de Heer maakt het allemaal, ze barsten allemaal in de zonde uit. Let er maar op, let er maar op. Straks bestaat de SGP allemaal uit homo's. Als, misschien is het al zo. Want kijk, als hij dat allemaal goedkeurt, dan heb je aan hun zonde gemeenschap, zegt de Heer, en dan zal je ook van hun plagen ontvangen. Dan kan je wel subsidie van het Rijk ontvangen, van de overheid, maar dan zal je met heel je subsidie in het graf storten van Gods verborgenheid. Ik predik u de gerechtigheid van Christus en zijn gerechtigheid alleen redt van de dood. Daardoor bent u voor God rechtvaardig. Al sta je tot je kin aan de zonde. Want je komt er echt niet met gedrag en vlijten. Hoewel al Gods volk heilig willen leven. Hè, omdat ze die wet God zo lief hebben. Hoe lief heb ik uw wet? Zij is mijn betrachting. Ja, in Christus. In en door Christus. Want Gods volk wordt gerechtvaardigd door het geloof van Christus. Mens. Je komt er niet door vlijt en gedrag. Je komt er niet door goede gedachten. Nee. Je komt er niet door je voetstapjes reformatorisch te zetten. Nee, daar ga je voor eeuwig mee verloren. Waar hij zijn voetstap zet, daar druipt het alles van vet. Van genade vet. En daar doet hij het alles ten zegen gedijen. Wat zei Petrus op de Pinksterdag? Behoud u van dit verkeerde refo-geslacht. Ze zijn zielenbedriegers. Ze zijn afgestudeerd op van alles en nog wat, maar het zijn uw zielenmoordenaars. Geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult zalig worden, gij en uw huis. Amen. Lieve heren, het is alles voorzegd in uw woord, het is alles geen vreemde zaak, het is alles de waarheid. Maar de waarheid moet ten onder gaan volgens de christenheid in onze dagen. Maar uw waarheid zal eeuwig bestaan. Want gij zijt door dood en graf gebroken. Uw waarheid zal bestaan. Heren, mocht gij het nog aan vele zondes harten toepassen. Mochten we ervan mee eten en van dat manna wat uit Christus voortkomt, wat hij zelf is, om zijn vlees te eten en zijn bloed te drinken. Tot rechtvaardigmaking, maar ook tot onderhouding des levens. Heren, gedenk de broeders, dichtbij en ver weg. Gedenk de zusters, de ware Maria's, de ware Martha's. Heren, sterk in het allerheiligste geloof. En mag gij uw koninkrijk nog uitbreiden over het ronder aard. Amen. Laten we nog zingen, gemeente van het 51ste psalm, psalm 51, en daarvan het vierde vers, ontzondig mij met hyssop en mijn ziel. Nu gans mij laat zal rein zijn en genezen, was mij geheel, zo zal ik witter wezen dan sneeuw, die vers op het aardrijk nederviel. Het vierde zangvers van psalm 51. Thank you.
Troost ons neer, drie enige God, u zij alle de eer. Amen.